Goedemiddag gemeente, mijn naam is Matthias Jonkind en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Wij groeten ook de mensen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleven. Vanmiddag wordt deze dienst geleid door onze wijkpredikant Willem-Jan de Hek en het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. Namens de kerkraad wens ik u een goede en gezegende dienst en laten we deze nu staande beginnen.
Worden we stil voor God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere. De God die de hemel en de aarde heeft gemaakt. De God die trouw blijft, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede voor u en jullie, van God de Vader, van Jezus Christus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen Psalm 96, vers 1, 6 en 9 uit de oude berijming. De tekst staat op de orde van dienst. Psalm 96, vers 1, 6 en 9. Laten we samen bidden. U bent de komende, God van hemel en aarde, Vader, Zoon en Heilige Geest. En En wij zien uit naar uw komst in eeuwigheid, maar ook nu, op dit moment. U bent ons altijd vooruit geweest. En u bent ons nog steeds vooruit. Maar u wilt ons tegemoet komen. En daarom zijn we hier. In geloof en in vertrouwen, maar ook in vrees en beven, want u bent de heilige God. En we komen bij u in een wereld die onheilig is, waar zoveel onrecht heerst. We komen bij u omdat we hopen dat hier een veilig huis is voor ons. Daarom bidden we u, kom met uw Heilige Geest in ons midden. Kom ons inderdaad tegemoet. En woon in ons hart en in ons leven en in het midden van uw gemeente op deze plaats. Wilt u zelf tot ons spreken door de woorden van de Schrift heen en door de woorden van de belijdenis van de kerk. Dat het een spiegel mag zijn voor ons en tegelijkertijd ook een aanwijzing voor ons leven. Voor het goede leven, voor uw aangezicht. U bent ons vooruit gegaan. In uw Zoon Jezus Christus ging u ons voor, de weg door de dood heen. En we bidden u dat we hem mogen volgen. En dat ook de dienst vanmiddag daartoe leiden mag. Achter hem aan. Uw grote toekomst tegemoet. Want u komt. Dat bidden we u in Jezus' naam alleen. Amen. We gaan vanmiddag verder met de Heidelbergse catechismus. Vanmiddag zondag 4, dat is de zondag die aan de beurt is. En daarbij lezen we Psalm 5 en een gedeelte uit Galaten 3. Psalm 5, voor de koorleider bij het spel op de schalmei, een psalm van David. Hoor mijn woorden, Heer, sla acht op mijn klagen, luister naar mijn hulpgeroep, mijn koning en mijn God. Tot u richt ik mijn beden. In de morgen, Heer, hoort u mijn stem, in de morgen wend ik mij tot u en wacht. U bent een God die zich niet verheugt in het kwaad. Bij u is de misdaad niet welkom. En gewetenlozen houden geen stand onder de blik van uw ogen. U haat allen die onrecht doen. Leugenaars richt u te gronde. U verafschuwt, Heer, wie bedriegt en bloed vergiet. Maar ik mag door uw grote liefde uw huis binnengaan. Van ontzag vervuld mij buigen naar uw heilige tempel. Leid mij langs mijn belagers, Heer, door uw gerechtigheid. Maak effen de weg die u mij wijst. Onwaarheid komt uit hun mond. Onheil huist in hun hart. Een open graf is hun keel. Gespleten is hun tong. Laat hen boeten, God. Laat hen in hun eigen valkuil lopen. Verstoot hen om hun grote wandaden, want ze zijn opstandig tegen u. Er is vreugde bij allen die schuilen bij u. Eeuwige jubel omdat u hen beschermt. Wie uw naam beminnen, juichen u toe. U zegent de rechtvaardige, Heer. Als een schild beschut hen uw genade. En uit het Nieuwe Testament, de brief van Paulus aan de Galaten, Galaten 3, vanaf vers 6. Daar schrijft Paulus dit: van Abraham wordt gezegd, hij vertrouwde op God. En dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend. U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. Nu heeft de Schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigt: in jou zullen alle volken gezegend worden. En dus wordt iedereen die gelooft, samen met Abraham, de gelovige, gezegend. Maar iedereen die op de wet vertrouwt, is vervloekt. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt. Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk. Want er staat ook geschreven, de rechtvaardige zal leven door het geloof. De wet daarentegen is niet gegrond op geloof, want er staat, wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven. Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek, door voor ons te worden vervloekt. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt. Zo zouden door hem alle volken delen in de zegen van Abraham, en zouden wij, zoals ons is beloofd, door het geloof de geest ontvangen. Dit is het woord van God. Gelukkig als je het hoort en het leest, het wil verstaan en ernaar leeft. Amen. We gaan zingen uit Psalm 5. Die psalm gaat ook met ons mee tijdens de verkondiging straks. Eerst Psalm 5, vers 1, 2 en 3. We lezen zondag 4 uit de Heidelbergse catechismus. Die tekst staat ook op de orde van dienst. Drie vragen, vraag en antwoord 9, 10 en 11. En daarna zingen we Psalm 5, vers 4 en 5. Is het niet oneerlijk van God dat hij in zijn wet iets vraagt wat de mens niet kan doen? Nee. Want God heeft de mens zo geschapen dat hij aan de wet kon gehoorzamen, maar door de verleiding van de duivel en hun moedwillige ongehoorzaamheid hebben de mensen met al hun nakomelingen zichzelf hiervan beroofd. Laat God deze ongehoorzaamheid en ontrouw ongestraft? Nee, God vertoont zich heel erg over de erfzonde en over de zonde die wij doen. Hij spreekt over die zonde zijn rechtvaardig oordeel uit. En hij wil ze in dit leven en straks eeuwig bestraffen. God heeft zelfs gezegd in zijn woord: vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet, om dat te doen. Maar God is toch ook barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Het is rechtvaardig en eerlijk dat op zonden die gedaan zijn tegen God, de Allerhoogste Koning, de zwaarste straf staat, de eeuwige straf, aan lichaam en ziel. Na de verkondiging tijdens het muzikaal moment speelt Gerrit Christiaan een bewerking over dezezelfde psalm, psalm 5. Een bewerking van de hand van Cor Kay. En daarna zingen we nog 6 en 7, de laatste twee versen van dezezelfde psalm. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, mensen die thuis met ons verbonden zijn of elders. Ik dacht, geloven is spannend. En in een eeuwige God geloven, al helemaal. Zeker in een tijd als de onze. Want ja, eerlijk is eerlijk, heel veel tijdgenoten van ons geloven helemaal niet in God of in een God. Ze kunnen zich er eigenlijk niets bij voorstellen bij het transcendente. Wie of wat is dat dan? En kijk om je heen wat er allemaal gebeurt in de wereld. Denk je nou echt dat er een God is die daarop betrokken is? Spannend als je dan wel zegt: ik geloof. En dan is er nog iets anders en dat is dit. Als je dan gelooft dat er een God is, hoe is hij dan? Wat kun je van hem weten? Hoe laat die God zich kennen? En als je met dat soort vragen aan de slag gaat, ja, dan zul je vanzelf wel merken dat ook dat allerlei spanning oproept. Want wat leren we in de Bijbel over God? Nou, bijvoorbeeld dit, dat God aan de ene kant rechtvaardig is en aan de andere kant barmhartig. Zo is hij betrokken op de wereld. Hij is aan de ene kant rechtvaardig, dat wil zeggen, hij staat ervoor garant dat elke zonde die op deze aarde wordt begaan, zal worden gestraft. Maar aan de andere kant leren we in de Bijbel dat God ook barmhartig is. Dat wil zeggen, hij is een God vol medelijden en genade en vergeving, zelfs wanneer iemand straf verdient, jazeker. Nou, je voelt wel aan, daar zit enorme spanning tussen die twee begrippen. En met die spanning zijn we eigenlijk midden in zondag 4 terechtgekomen. Daar gaat het uitgebreid over de rechtvaardigheid van God, maar ineens klonk daar ook even die hele intense vraag. Ja, maar God is toch ook barmhartig? Dus die schrijver, die kan zich niet meer inhouden. De barmhartigheid van God, die komt als vanzelf naar boven, wanneer het over de rechtvaardigheid van God gaat. En daar wilde ik vanmiddag met jullie nog wat dieper over nadenken, over die spanning. En dan gaan we onder andere te raden bij Psalm 5. Wat is dat voor lied? Nou, dat is een psalm van David. Dat wordt meteen al duidelijk. En David bevindt zich bepaald niet in een gemakkelijke situatie, dat ook. Hoor mijn woorden, Heer, sla acht op mijn klagen, luister naar mijn hulpgeroep, mijn koning en mijn God. Wat er precies aan de hand is in deze psalm weten we natuurlijk niet, maar het is wel duidelijk dat het crisis is in het leven van David, een persoonlijke crisis of een crisis in de wereld om hem heen. Dat ook. Er is in ieder geval dreiging. Er is vijandschap. David worstelt met de wereld en met de mensen om hem heen. Want er is onrecht. Veel onrecht. En in die wereld vol onrecht wordt David wakker. Dat beeld. Hij wordt wakker in een wereld vol met onrecht. Zo staat het er. In de morgen, Heer, hoort u mijn stem. In de morgen. En wat doet hij in de morgen als hij wakker wordt in een wereld vol onrecht? Dan richt hij zich op God. In de morgen wend ik mij tot u en wacht. U bent een God die zich niet verheugt in het kwaad. Bij u is de misdaad niet welkom. De gewetenloze houdt geen stand onder de blik van uw ogen. U haat alle die onrecht doen. Leugenaars richt u te gronde. En u verafschuwt, o Heer, wie bedriegt en wie bloed vergiet. Nou, dat zijn wel zware woorden bij een ochtendgebed, vind je niet? David wordt wakker en hij zegt dit tegen God. Ze gaan over de wereld waarin hij wakker geworden is, die vol is van onrecht en leugen. Maar ze gaan ook over God, die het kwaad niet duldt. Ik weet niet of jij dat ook wel eens beleidt in je ochtendgebed. U bent rechtvaardig, Heer. En u zult de zondaars oordelen. In ieder geval brengt deze belijdenis uit Psalm 5 ons meteen bij zondag 4. Dus die psalm wordt in de catechismus ook in de voetnoten aangehaald in deze zondag als een soort bewijstekst. Blijkbaar is het belangrijk om zo nu en dan een streep te zetten onder de status quo van ons bestaan en de vinger te leggen bij de zonde die er altijd om ons heen is en die zoveel schade teweeg brengt. Of het nu om onrecht ver weg gaat of onrecht dichtbij. Of het nu gaat over onrecht dat jou wordt aangedaan of onrecht dat jij een ander aandoet. Niets van dat alles kan voor het aangezicht van God bestaan. De catechismus zegt het zo: God vertoont zich er heel erg over. En hij spreekt er zijn rechtvaardig oordeel over uit. Nou ja, ik zei het al, in die wereld wordt David wakker. En in zo'n wereld worden ook wij elke ochtend wakker, toch? Misschien is het maar gelukkig dat je er niet elke dag zo diep bij stilstaat aan het begin. Maar David doet het vandaag even wel. En dan ziet hij een schepping die ver afstaat van hoe die schepping door God was bedoeld. De mens was geschapen om in harmonie te leven met God en met anderen en met de natuur. En moet je kijken hoe het gaat. Als wij ons tot de schepper wenden, dan denken we terug aan die goede schepping. En we denken ook terug aan hoe het misging. Aan de mens die met die vrijheid niet om kon gaan die hij gekregen had. Aan Adam en aan Eva die hun vrijheid misbruikten om zelf voor het kwade te kiezen. En daar legt de catechismus ook deze zondag heel duidelijk de vinger bij. Het is in de vorige zondagen ook al aan de orde gekomen, maar in deze zondag nog een keer. Omdat het blijkbaar zo belangrijk is. De mens is niet als een robot geschapen, maar als een vrij schepsel. De mens is zo geschapen, staat er, dat hij aan de wet kon gehoorzamen. En dat hij dus helemaal kon leven zoals de schepper het had bedoeld. Maar die zonde, die ook het onrecht zo vaak veroorzaakt, is zo krachtig dat we er allemaal voor bezwijken. Er lijkt geen omkeren aan. Door de generaties heen, zegt het, de eigen keuze van mensen. Tegen de goede orde in. En moet je zien wat het doet. In wat voor wereld je wakker wordt. Of je het nu wilt of niet. Slaven zijn we. Van de boze machten van dit bestaan. En je zegt, de Bijbel is wel eerlijk. Maar wat is de Bijbel ook confronterend. Is het echt zo erg? Ja, het is echt zo erg. En je begrijpt wel, dat maakt geloven natuurlijk ontzettend spannend. Want als je zo eerlijk bent over het leven en over de wereld, ja, dan heb je wel iets uit te leggen. Dit is ook helemaal niet gemakkelijk. Juist ook als het hier om gaat. Als je het hebt over onrecht dat gebeurt en dat je doet en dat dat bestraft moet worden. Ik denk dat heel veel mensen vandaag de dag daar echt veel moeite mee hebben, toch? Misschien herken je het zelf ook wel. Moeite met het idee dat wij mensen van nature geneigd zijn om kwade machten te volgen. Is dat niet hopeloos ouderwet? Maar wat ik hoop dat we vanmiddag durven doen is om dat mensbeeld toch eerlijk in de ogen te kijken. En laat ik het dan heel dicht bij mezelf houden. Zelf moet ik het in ieder geval toegeven. Inderdaad, die zonde zit ook diep in mij. En ik weet ook dat de zonde God kan schaden. En dat ik daarmee anderen kan schaden. En dat ik daarmee mezelf kan schaden. Zou het dan eerlijk zijn als ik er gewoon maar mee wegkwam? Nee. Onrecht moet rechtgezet worden, dat weten we allemaal. En daarom is dit ook zo'n aangelegen punt van de catechismus. God is rechtvaardig en God is eerlijk. Je zou ook kunnen zeggen, een barmhartige God moet ook wel rechtvaardig zijn. Want hoe onbarmhartig is het wel niet als het onrecht gewoon maar zou blijven bestaan en iedereen er zomaar mee wegkwam. Misschien ken je het boek Misdaad en Straf van de Russische schrijver Fjodor Dostojevski. Dat is een heel indringend boek. Waar eigenlijk precies deze spanning ook in naar voren wordt gebracht. Geloven is spannend, lees dat boek maar eens een keer. Moet je kijken hoe een mens, in dit geval ene Raskolnikov, worstelt met de morele gevolgen van zijn zonde. Hij heeft iemand vermoord. een misdaad begaan in de overtuiging dat hij boven de wet stond. En daar had hij zo zijn goede redenen voor. Maar hij ontdekt dat hij niet kan ontsnappen aan de innerlijke last van de schuld en de wroeging. Er moet iets worden rechtgezet, maar hoe? Ja, als je dat boek leest, dan kan het zomaar onder je huid kruipen. Als een soort bewijs dat er in ieder mens een diep verlangen leeft naar gerechtigheid. En naar het besef dat zonder genade geen mens kan bestaan voor het aangezicht van een heilig en rechtvaardig God. Maar is er dan nog een weg terug? Die vraag komt voortdurend naar boven. Is er dan nog een weg terug? Nou ja, die is er. Of misschien moet je wel zeggen, is er geen weg doorheen? Is er geen weg vooruit? En daarmee zijn we terug bij Psalm 5. We hebben inmiddels wat gezien van de context van die psalm. Dat is een wereld vol onrecht en daar wordt David in wakker. Een wereld onder het oordeel van God. En denk nu niet dat David buiten schot blijft, want juist als het gaat om een wereld vol onrecht, dan sluit David zich daar helemaal bij in. Daar kom je wel achter als je de verhalen over David leest of als je Psalm 51 erbij zou pakken. David was bepaald geen lievertje. Vorige week zei een oudere broeder uit de gemeente tegen mij na afloop van de dienst: wat mij altijd zo aanspreekt in David is dat hij een man naar Gods hart wordt genoemd, maar wat zat hij er vaak naast? Wat heeft hij wel niet allemaal op zijn kerfstok? En dat weet David zelf ook wel. En zei die broeder, daarom hou ik zo van dit verhaal over David, want dat kan blijkbaar. En in deze psalm, psalm 5, zingt David inderdaad over die weg vooruit. Lees maar eens verder. David belijdt wie God is, maar dan klinkt er vervolgens ook een woord tegenin. Je zou kunnen zeggen, David is helemaal overweldigd door de ongerechtigheid en door de zonde. En dat kan heel herkenbaar zijn. Maar moet je luisteren wat hij zegt. Ook in zijn ochtendgebed. Maar nu, te midden van alles wat er speelt, nu mag ik toch uw huis binnengaan. Van ontzag vervult mij buigen naar uw heilige tempel. Heer, leid mij langs mijn belagers, door uw gerechtigheid. En maak effen de weg die u mij wijst. Als dat niet spannend is, moet je kijken wat er gebeurt. David weet heel goed wie hij is, maar hij vertrouwt tegelijkertijd op Gods genade. Hij brengt die spanning heel dichtbij. Hij weet, om zo te zeggen, dat hij een keuze heeft. Hij kan met de zondaars ondergaan, of hij kan door de geest op een effen pad worden geleid. Ik dacht alleen al het feit dat David dat weet, dat dat kan, is een diepe, diepe, diepe vorm van genade. Als je mag weten dat er ondanks alles een weg doorheen is, een weg vooruit. En de schrijver van de catechismus weet dat dus ook. Vandaar die vraag ineens, ja, maar God is toch ook barmhartig? David kan het niet laten om het te bidden. Leid mij langs mijn belagers. Breng mij op de weg naar uw huis. En ja, die belagers, dat kunnen mensen zijn in je leven. Maar ik dacht, het kunnen evengoed allerlei zonden zijn waar je ten prooi aan kan vallen. Leid me er langs, want u bent toch genadig. Kijk, in de catechismus gaan we het vanaf zondag 5 hebben over de verlossing en over de dankbaarheid. En dan wordt die weg naar het heil helemaal uitgewerkt. Als het gaat over de verlossing en over het leven uit de dankbaarheid. Maar hier begint het dus. Bij een realistisch beeld van de wereld en wat er allemaal leeft. Maar ook bij het verlangen dat de geest je geeft om eruit geleid te worden. Om anders te leven, verlost, bevrijd. Ik dacht, In onze cultuur staat persoonlijke vrijheid heel hoog aangeschreven. We willen vrije mensen zijn. En dan is deze zondag natuurlijk een hele lastige spiegel. Want het valt niet mee om te horen dat wij onderworpen zijn aan een wet die ons vertelt wat het goede leven is. En het valt ook niet mee om vervolgens te moeten onderkennen dat je die wet heel vaak niet kunt houden. En dat die wet jou ontmaskert. Valt niet mee om te moeten horen dat je uit jezelf niet goed genoeg bent voor God. Maar vergeet één ding niet. Je bent geschapen om dat juist wel te zijn. Je bent geschapen om God te dienen met iedere vezel van je bestaan. En wat een wonder dat de Bijbel nu juist daarover gaat. Over de manier waarop je weer bij dat oorspronkelijke doel kunt worden teruggebracht. Over de weg vooruit. Er doorheen. Hoe dan? Nou, daarvoor maken we nog even een laatste stap naar die andere Bijbellezing van vanmiddag. Die woorden van Paulus in de Galatenbrief, Galaten 3. En misschien is het je wel opgevallen toen we het allemaal lazen, dat daar een tekst wordt gebruikt die je ook in de catechismus tegenkomt. In vraag en antwoord 10. God heeft gezegd in zijn woord, staat daar: vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet. Nou ja, die tekst ligt er niet om. Maar moet je kijken wat je vervolgens leest in Galaten 3, dezelfde Bijbel. Paulus, die aan de slag gaat. En die allerlei inzichten heeft gekregen op grond van het werk van Christus. Paulus keert diezelfde tekst, je zou kunnen zeggen, helemaal binnenste buiten. Ja, zegt Paulus, zo is het inderdaad. Als ik de wet van God naast mijn leven leg, dan schiet ik in alles tekort en dan heb ik de vloek verdiend. Maar er is iets onvoorstelbaars gebeurd. Want hij heeft ons vrijgekocht. Hoe dan? Nou, door voor ons vervloekt te worden. En dan ben je bij de kern van het evangelie. En daar gaat de catechismus inderdaad nog heel veel tijd aan wijden. Maar die kern zal een geheim blijven. En je zult er nooit helemaal de vingers achter krijgen. Je raakt er ook niet zo 1, 2, 3 over nagedacht. Het is echt spannend wat hier gebeurt. Je zou kunnen zeggen dat in Christus zowel die rechtvaardigheid als die barmhartigheid van God samenkomen in één persoon. Want Gods gerechtigheid wordt door hem voldaan. En daarin zie je Gods barmhartigheid als nooit tevoren. Snap je er iets van? Nee, natuurlijk niet. Maar wat een geheim. Kun je eruit leven? Ja, je kunt eruit leven. Je kunt leven uit de genade die hij je geeft. Je kunt leven uit de vergeving die je bij hem ontvangt. Je kunt leven als hij je bevrijdt van zonde en van schuld. De weg er doorheen. Leid mij langs mijn belagerschot. Denk nog even aan Raskolnikov uit die roman. Je kunt jezelf helemaal verliezen in het gevoel van schuld of het gevoel van tekortschieten. Maar wat een genade is het dan als de bevrijding jou tegemoet komt. Als je opgetild mag worden uit die last en je ziet de schuld is in hem voldaan. En dat brengt tenslotte nog één keer terug bij Psalm 5. Want die ontdekking is levensveranderend. Moet je kijken hoe prachtig die psalm eindigt. Er is vreugde bij allen die schuilen bij u. David is er doorheen gebracht. En nu is die bij God. En daar schuilt hij. Eeuwige jubel omdat u hen beschermt. U zegent hen, de rechtvaardigen, nota bene, de rechtvaardigen. Heer, als een schild beschut hen uw genade. Zie je wat daar staat? Die mens die bij God komt, wordt een rechtvaardige genoemd. Wat een geheim. Dat je wakker wordt in een wereld vol onrecht. En dat je weet, er is een plek waar ik een rechtvaardige genoemd word. En waar ik uit dat geheim mag leven. Een rechtvaardig leven. Een leven zoals het is bedoeld, niet omdat ik het allemaal zo goed doe, maar omdat ik een heiland heb die mij roept en die mij vult met zijn geest en met zijn genade. Wat een geheim dat God een nieuw begin wil maken met iedereen die hem wil volgen. En dat hij je dan zelfs het verlangen geeft om als een rechtvaardige te mogen leven. Om het goede te doen. Uit dankbaarheid. En om daarmee misschien wel iets van een verschil te maken. Geloven is spannend. Is het spannend zo te leven? Jazeker. Maar wie geloven, vrezen niet. Amen. Laten we met elkaar in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen ons geloof belijden. We doen dat staande en de woorden staan ook afgedrukt van de geloofsbelijdenis op de achterkant van de orde van dienst. Daarna zingen we gezang 460, vers 1, 3 en 4. En aan ieder van u en van jullie spreken met mij. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij ons avondgebed bidden. Rechtvaardige en barmhartige God, blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van deze dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en met uw goedheid, met uw troost en met uw zegen, met uw woord en met uw sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen.
Goedemiddag gemeente. Mijn naam is Dominique Prins, vanmiddag de diaken van dienst. Namens de diakonie wil ik graag de collecte toelichten. De eerste collecte is een zendingscollecte voor Syrië via Kerk in Actie. Doel is het weer opbouwen van de kerk om van daaruit mensen te helpen die moeten vluchten of getroffen zijn door geweld. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. De zendingscollecte is voor MAF Centraal-Azië, voor het werk van Javert en Connie. Zij doen daar werk om honger en armoede tegen te gaan en mensen te bereiken voor Gods liefde. U kunt op de gebruikelijke manieren geven, via de kerkapp, via de instructies die u vindt op de liturgie, of via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegen u en uw gaven.
Ons slotlied is gezang 449. We zingen daarvan couplet 1, 3 en 5. Zo mogen we van hier gaan de nieuwe week in. Als gezegende mensen, draag de zegen uit naar de mensen om je heen. En de Heere zegene jullie en hij behoede jullie. De Heere doe zijn aangezicht over jullie lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over jullie en geven jullie zijn vrede. Amen.